Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.
Welkom bij Stripjournaal, de podcast over strips. Fijn dat je luistert. Hier hoor je de beste verhalen over strips. En in deze aflevering hoor je Tina Anthony, Bob Fish, Jorg de Vos, Pim Bos. En wat hebben die allemaal met elkaar gemeen? Nou, ze zijn allemaal verbonden of hebben toch iets te maken met het blad, het stripblad Metal Hurlant uit Frankrijk. En daar weet Kurt zometeen veel meer van.
Live vanaf locatie is dit Stripjournaal met Robin Vink en Kurt Morrissens.
En je hoort het, het is weer vanaf locatie. We gaan weer lekker op pad. En oh ja, ik heb hier nog iemand erbij. Want je hoorde Kurt net weer niet. Ik heb gewoon Kurt weer lekker op pad gestuurd. Dag Kurt.
Dag Robin.
Ja, ik dacht laten we toch maar even bellen. Want vorige keer hebben we elkaar eigenlijk helemaal niet gesproken.
Nee.
En dat vond ik toch iets te eenzaam. Dus ik dacht laten we in ieder geval even bellen.
Ja. Wel, ik ben er heel blij om. Want je raadt eigenlijk nooit waar ik sta.
Nou?
Ja, ik sta gewoon nog altijd in het stripmuseum.
Oh,
echt waar.
Nou, dat verbaast me ergens helemaal niks.
Nee,
een beetje je natuurlijke habitat.
Een beetje. Maar ik zit geprankt tussen muren waar de originele van Meubius en van Philippe Drouillet en François Schuiten hangen. Ik zit dus echt wel in een heel mooi gedeelte van de expositie waar dat we vandaag heel de uitzending over gaan hebben.
Ah, oké. Okay. Ja, want jij bent weer voor Stripjournaal op pad geweest, net als vorige keer. Dat deed je eigenlijk best wel goed. Vertel maar, waar gaan we het over hebben?
Wel, we gaan het hebben, of wij gaan een speciaal moment vieren, namelijk 50 jaar geleden is het eerste exemplaar van Metal Hurlant van de persen gerold. En Metal Hurlant is een legendarisch blad, waar dat alle grote namen, ik heb er juist ook al een paar genoemd, waar dat die in hebben gepubliceerd. En dat was het blad dat science fiction in de strip op de kaart heeft gezet. En niet alleen in de strip, maar eigenlijk in de wereld in de kaart heeft gezet. Daarna verworden is naar een blad waar dat ook de rock'n'roll, de anarchie een rol speelt, ook de cyberpunk een rol speelt. Eigenlijk heel veel pioniersrollen op zich heeft genomen. En in die geschiedenis duiken wij samen met Bob Fish bijvoorbeeld, de man die alle Metal Hurlants, al die magazines gewoonweg in zijn huis heeft. Maar, en dat is wel heel speciaal, Robin, want jij kende Metal Hurlant niet, klopt?
Nee, ik had er eigenlijk nog niet van gehoord. Ik ken qua stripbladen denk ik dan na natuurlijk Tintin en Spirou en Piloot in Frankrijk. En dit is ook een Frans blad, hè? Maar voor mij was dat een hiaat in mijn stripkennis.
Jawel, ja. Het blad is eigenlijk uitgekomen na een dispuut met Goscinny, die daar van Piloot dan, die een creatieve lijn volgde, waar dan veel auteurs zich niet konden in vinden. En die hebben zich dan opgesplitst en daar is Metal Hurlant uitgekomen. En het mooie is, dus we spreken over een Frans blad, maar ja, weet je, daar werken twee fantastische Nederlandse auteurs ook al mee.
Ah.
Namelijk Pim Bos en Jorg de Vos. En die heb ik gewoon tegengekomen en geïnterviewd. Zo simpel is het.
Nou, fantastisch.
Dus het wordt een fijne aflevering waar jij en iedereen gaat kunnen kennismaken met een ongelooflijk blad.
Nou, laten we dat dan maar snel gaan doen.
Ja, dus Robin, ik sta hier in het Belgisch Stripmuseum. Dat is een van mijn gewoontes, maar zoals dat je weet is dat een van mijn favoriete stripmusea. Ik moet het zeggen, ik sta hier op de bovenste verdieping en daar opent vandaag een nieuwe tentoonstelling. Namelijk een tentoonstelling rond het legendarische blad Metal Hurlant, dat vandaag dit jaar 50 jaar bestaat. En ik sta hier in een soort van sluis, maar daar gaan we het zo meteen denk ik wel over hebben. Maar ik sta hier natuurlijk niet alleen, want ik kom hier geheel per ongeluk, maar toch een beetje afgesproken, Tina Anthony tegen. En zij is de adjunct-directrice van het Stripmuseum in Brussel. Eerste vraag, Tina. Waarom deze tentoonstelling?
Ja, deze tentoonstelling. Hoe komt die hier bij ons terecht? Die komt hier bij ons eigenlijk op vraag van de uitgever van Metal Hurlant. Dus Ubaruit Associé. Zij hebben ons gebeld. Ze bestaan 50 jaar dit jaar. En zoals dat dan gaat beginnen ze dan na te denken van wat zouden we wel eens willen doen voor onze 50ste verjaardag. Toch geen kleine verjaardag. En een tentoonstelling in het Stripmuseum, dat stond wel hoog op hun lijstje. Die aanvraag is bij ons aangekomen en dan zijn we eens heel diep gaan nadenken en hebben we eigenlijk ons gerealiseerd dat we de voorbije 15 à 20 jaar geen science fiction tentoonstelling gedaan hebben. En dan hebben we gedacht, maar dan is dit toch eigenlijk wel de ideale, het ideale onderwerp om daar verandering in te brengen. Want als je denkt aan Metal Hurlant, ja, dat is eigenlijk een soort van matrix van de science fiction. Daar zijn zoveel grote auteurs gepasseerd. Het blad is dan is een tijdje stopgezet, maar is nu in 2021 teruggelanceerd. Dus het was voor ons eigenlijk een soort gedroomd onderwerp om een keer een science fiction tentoonstelling te maken. Waarbij we het niet enkel over Metal Hurlant hebben, maar ook over science fiction in het algemeen en wat dat genre allemaal vermag.
En dan merk je wel, want het is een hele verdieping waar je de tentoonstelling kunt zien. Maar het is wel iets wat me even fascineert. En dat is dus die uitgeverij die belt jou op. Die zegt, ja, we willen iets doen rond 50 jaar Metal Hurlant. En dan gaan jullie aan de slag. Of hoe werkt dat dan? Ja, ik ben er eigenlijk gewoon benieuwd in, Tine.
Ja, dat is een lang proces ook wel. Een niet zo makkelijk proces. Waar de eerste stap, denk ik, is dat we rond een expo-project een soort team moeten samenstellen. En toen we deze vraag kregen, ja, we hebben zelf geen science fiction specialisten in huis, zijn we eigenlijk in de eerste plaats, de eerste persoon die we nodig hebben is een curator. Zijn we daar naar op zoek gegaan en we zijn terechtgekomen bij een man die in Frankrijk science fiction festivals organiseert. Gilles Francescano. En Gilles organiseert festivals die zich helemaal niet beperken tot strips, maar waar evengoed film aan bod komt, literatuur. Dat kan soms experimentele kunst zijn. Dus die is helemaal thuis in dat universum, in de brede zin. Hij was zeer blij toen hij de vraag kreeg. En dan kan Gilles aan de slag. Dus ja, dat is eigenlijk de eerste persoon. De tweede persoon die we dan altijd mee aan boord moeten hebben, is een scenograaf. Dat is de persoon die, ja, want we kunnen een verhaal vertellen, dat zijn teksten, dat zijn mooie stukken die door de curator worden gezocht, maar we hebben natuurlijk ook iemand nodig om een decor vorm te geven, om het op een aantrekkelijke manier aan ons publiek voor te stellen.
Oké, en die scenograaf die begint dan en die gaat dan iets in elkaar steken, wat dat wonderwel mooi is. Want ik zeg het, we staan hier in zo'n soort van sas-sluis met allemaal blinkende lichtjes, oranje lichten, fluo-lichten. Je voelt je echt in een ruimteschip. Dat is dus het werk van die scenograaf dan.
Ja, inderdaad. Pauline Hutin, onze scenografe, die zelf ook gebeten is door science fiction. Ik denk dat je het voelt. Ja. Dus je komt inderdaad binnen door een soort sas waarmee je in het ruimteschip stapt. En we staan hier kort tussen de oranje teellichten. Er is een zacht gezoem van de motor op de achtergrond. Ja. En het idee van dat sas is dat we eigenlijk de mensen een beetje weghalen uit ons fantastische Art Nouveau-gebouw en laten binnentreden in het universum van Metal Hurlant. En daar blijven ze dan ook voor de rest van de tentoonstelling eigenlijk in dat universum van ruimteschepen, van de toekomst. Dus ze heeft heel veel materialen gebruikt die verwijzen naar robots en naar ruimtevaart. Er zijn darmen, er zijn buizen, er is metalen golfplaten.
Ja, hier is zelfs zo'n kraantje waar ik eigenlijk eens heel graag aan zou willen draaien. Zou ik dat mogen?
Kurt, ik weet niet op welke leiding dat hier aangesloten is. Jij mag daar aan draaien, maar wacht even tot ik uit de buurt ben.
Ja, dat klinkt dus al niet zo goed, dus ik denk niet dat ik het ga doen. Maar goed, we hebben de curator en de scenograaf. Ik vermoed ook dat die een beetje samen spreken en zo. Maar ik vermoed dat ook niet de scenograaf hier alles gewoon zomaar gaat neerzetten.
Nee, inderdaad. Dus we hebben die mensen dan samen rond de tafel. Nu, wij gaan zelf ook wel meepraten over de expo die we dromen. Dus er wordt heel veel overleg gepleegd tussen de verschillende ja, hoe moet ik dat noemen? Ja.
Ja, echelons.
Voilà, ja, ja. Dus we hebben bijvoorbeeld een aantal keuzes gemaakt. Hè, en dat wordt dan ook eigenlijk gecommuniceerd aan zowel de scenograaf als de curator. Is dat we uiteraard heel graag het verhaal wilden vertellen van het begin en de wonderlijke beginjaren van Metal Hurlant. Maar dat we het dus ook toch willen hebben over Metal Hurlant eigenlijk als een soort van artistieke stroming. De invloed die het heeft gehad tot op vandaag over de jonge mensen die nu in de nieuwe reeks eigenlijk, die 4 jaar bezig is, publiceren. En we hebben zelfs 3 jonge stripkunstenaars uitgenodigd om hun visie op het blad te geven. En 2 kunstenaars die niks met strip te maken hebben. Dus we hebben een installatie en dan hebben we ook nog een mentale sculptuur door kunstenaars die hun visie geven op het blad eigenlijk. Dus dat waren een aantal dingen die we toch wilden echt het zo breed mogelijk trekken.
En wie begint dat dan hier allemaal te bouwen?
Ja, uiteraard. Dat is dan... we hebben de denkers en we hebben de doeners, ook bij ons. Dan is er bij ons intern onze technische verantwoordelijke, Stéphane Renier, die samen met Pauline Hutin de plannen bekijkt. Dat wordt dan allemaal vertaald naar hoeveel platen MDF moeten we bestellen, welke materialen hebben we nodig. Dus dat zijn onze eigen ploegen. Dus dat kan ik, denk ik, met enige trots zeggen dat wij een heel knap team hebben dat het iedere keer toch maar waar maakt. En ik denk dat ze deze keer er bijzonder veel plezier hebben gehad. Is het omdat we nooit eerder science fiction gedaan hebben? Is het omdat ze zelf ook aangetrokken werden door het universum? Ze hebben zich er goed mee geamuseerd.
Ze hebben dit heel fantastisch gedaan, want ik heb er stiekem al een klein beetje doorgelopen, maar ik doe alsof ik het niet heb gedaan. Maar er is toch nog iets, toen ik erdoor liep, dan viel het mij op, heel veel origineel werk en niet van de kleinste artiesten. De grote namen van Druyet tot Meubius, Laurent Durieux heb ik zien liggen. Allee, noem maar op, ze liggen hier allemaal en dan vraag ik mij af, komt dat allemaal uit jullie kluis hier, al die originele pagina's?
Ja, dat is inderdaad het werk van de curator. Dus een aantal werken komen uit onze collectie, maar het gros van de platen die hier te zien zijn, komen eigenlijk van elders. Dus dat dan ofwel van zusterinstellingen zoals La Cité, de la Bande dessinée de l'Image d'Angoulême, maar ook heel veel uit privécollecties. En in sommige gevallen komt het van de auteurs zelf, als ze nog leven. In andere gevallen komt het van bij de erfgenamen of weet de erfgenamen ons te vertellen in welke privécollectie of bij welke galerij we eventueel de werken kunnen vinden. Dus er zijn 21 auteurs in de expo. Ik zal niet zeggen dat er 21 bruikleengevers zijn, maar het zijn er toch een heel aantal. Dat is een bijzonder samenkomen van heel veel mooie originele kunst, ja.
Ja, en dan mogen ze hier allemaal komen bekijken. En jullie verwachten wel wat volk, want ik heb gezien dat de ambities worden wel heel scherp gesteld. Ik heb gelezen, op 6 maanden tijd zouden jullie een 150.000 mensen verwachten. Is dat realistisch? Is Metal Hurlant zo bekend over de wereld? Of zijn jullie gewoon heel blij met die tentoonstelling?
Wij zijn heel blij met de tentoonstelling. Het is misschien een beetje optimistisch ingeschat, maar daar zit een kerstperiode bij waar dat we altijd heel veel mensen verwachten. In het voorjaar ontvangen wij er ook altijd heel erg veel scholen, dus dat is ook een heel belangrijk doelpubliek voor ons. We zijn graag ambitieus. We denken dat deze expo ook echt wel het potentieel heeft om specifiek in Frankrijk, waar het blad... reusachtig is, denk ik. Heel veel mensen aan te trekken en dat laatste duwtje te geven. Ze zitten al lang te denken, we moeten nog eens terug naar het stripmuseum. Als ze dan horen met Metal Hurlant, maakt een tussenlanding in Brussel, dat ze dat dan als laatste duwtje in de rug beschouwen.
Ja, want je zegt nu tussenlanding, maar eigenlijk, het is een grote tentoonstelling. Is het zo dat die tentoonstelling dan daarna nog ergens anders gaat te zien zijn?
In deze vorm zal ze waarschijnlijk niet meer gepresenteerd worden. De originele werken gaan terug naar de verschillende bruikleengevers. Zeg nooit, nooit. Wij maken ook wel reizende versies van onze tentoonstellingen, maar vaak zijn dat toch light versies. Ik denk dat dit echt het moment is dat mensen moeten komen om, om ze in haar originele vorm te zien. Dus met inclusieve motorgeluiden en rode taillichten.
Ja, ja, en het is eigenlijk echt wel de moeite, hoor. Maar laatste vraagje, als ze dan toch langskomen, een van de komende 6 maanden, want ik geloof dat het een half jaar duurt, tot in mei 2026. Wat vinden dat ze absoluut moeten zien? Jouw persoonlijke keuze, Tine?
Goh, ja, ik was persoonlijk... ik heb ze pas daar straks echt ontdekt. Ik was enorm onder de indruk van de gruwelijk schattige tekeningen van Pim Bos. Die maakt tekeningen in potlood over schattige konijntjes die op allerlei manieren uit elkaar spatten. Of tot bloed en vlees herleid worden.
Ja. Voor de rest is Tine een vrij normale vrouw. Dat wil ik wel even tussen gooien. Ja, en wat nog?
En daarnaast zijn er natuurlijk... er zijn schitterende originelen in kleur. Ik denk maar aan Philippe Drouillet. Ik denk aan Meubius. Absoluut een moeite om eens te komen kijken.
Wel, ik schaar mij achter die woorden. Maar ik ga de tentoonstelling nu wel even zelf rustig bezoeken. Niet vooral dat ik Tine Antoni, adjunct directrice van het Stripmuseum in Brussel, heb bedankt. Dus bij deze, Tine, bedankt.
Graag gedaan, Kurt.
En voilà, Robin, ik ga verder en ik zet mij door in het ruimteschip. Ja? Ja, Robin, ik ben dus ondertussen al een klein beetje verder in de tentoonstelling over Metal Hurlant. Maar een klein beetje verder moet je bijna letterlijk nemen. Ik denk dat ik ongeveer 20 stappen heb genomen. En ik bots hier op iemand die dan mensen die goed de sociale media volgen misschien wel kennen van naam, namelijk Bob Fish. Maar ik ga hem gewoon heel even zelf laten voorstellen. Bob Fish, van waar zouden ze u moeten kennen?
Hallo Kurt. Ja, mijn naam is Bob Fish. Je zou me kunnen kennen van Yves Chaland strips. Ik ben de echte Bob Fish. Ik presenteer eigenlijk alle strips die ik leuk vind op Instagram, op Facebook, op alle sociale media, YouTube, TikTok. En natuurlijk kom ik naar de expositie over Metal Hurlant, omdat dat een van de meest invloedrijke strips is in mijn kast. Ik heb ze allemaal liggen uiteraard. En het is een heel mooie expo geworden. Kom eens mee, Kurt.
Amai, dit is een uitnodiging, Robin. Ik ga gewoon meegaan. Als je mij hierna nooit meer terugziet, dan is er iets gebeurd en is de dader Bob Fish. Maar dus ik hoor, we hebben hier een enorme fan van Metal Hurlant. Je hebt alle Metal Hurlants in huis.
Ja, dus al die dat je hier ziet ophangen, heb ik in huis. Al die mooie covers.
We staan dus voor een...
We hebben een paar ingekaderd.
Zo mooi zijn ze. We staan hier dus nu voor een muur vol met covers. Maar als jij er zoveel van kent, zoveel van hebt, dan ga ik er ook een beetje van uit dat je mij mee in die geschiedenis kunt nemen. Dus,
zeker,
maar
zeker.
Hoe is Metal Hurlant, hoe is dat ooit begonnen?
Eigenlijk is Metal Hurlant eigenlijk een nieuwe golf aan artiesten die hun eigen ding wou doen. Dus in het midden van de jaren 70 heb je een aantal artiesten bij het blad Piloot dat rebelleert tegen Goscinny's en dictatorvisie over het blad. En daaruit ontspringt Echo de Savan en later Fluide Gacial met Mandrika, Bretéché en Gottlieb natuurlijk. Maar dan heb je ook dus Meubius, Drouillet en Dionnet die samen een primeur beginnen, een science-fiction-blad, een Europees science-fiction-blad genaamd Metal Hurlant. En dat is 1975. Wij beginnen eigenlijk met een passieproject, een blad dat eigenlijk van begin tot einde supergoed is. Geen filler, geen reclame, gewoon alleen maar mooi getekende science-fiction verhalen die echt wereldwijd uiteindelijk invloed hebben gehad op bijvoorbeeld Ridley Scott heeft Alien en Blade Runner gewoon gekopieerd van dit blad. Veel Amerikanen weten dat niet, maar dat is zo invloedrijk geweest. En we zien hier dus heel mooie covers door Meubius, Drouillet, Soleil, Tardy tekent de robot die de kuifje-raket opeet om te zeggen van wij zijn de nieuwe generatie, wij gaan een beetje beslissen wat belangrijk is. Het is, ja, het is fantastisch. Het is uniek. Een heel nieuwe wereld op zich. Giger komt een cover doen. Je weet wel, de uitvinder van de Alien Monster.
Vooraleer dat je verder gaat. Die namen, hè, want wij kennen ze nu wel allemaal. Ja. Door jij en allerhande. Ja, maar waren die toen ook al zo'n grote namen?
Nee. Dus dat is echt... van nummer één was er gewoon... Ja, De kwaliteitssprong ervan af. Het was gewoon recht in de roos. Maar, dus
die... maar eigenlijk is dit de start van hun carrière. Eigenlijk is dit de start van hun grote carrière.
Ja, ze hebben ook, zoals de kenner wel weet, ze hebben ook verhalen in piloot. Hè? Maar ze zijn dus weggegaan. Dus, maar het is eindelijk... De namen hangen vast aan Metal Hurlant. Het is hun blad. Het is hun start van hun carrière.
En in het begin is die science fiction dan heel belangrijk.
Ja, Kazaa bijvoorbeeld. Kazaa, ook heel mooi. Veel mensen zouden denken dat het Moebius is, maar Kazaa is ook heel ook uniek. Zeker vandaag zijn er ook heel wat herpublicaties, maar misschien vooral in het Frans. Ja, ik koop dus alles in het Frans en het Nederlands. Omdat ik woon in Brussel. Ik kan Frans. Ik weet dat het is zeker de moeite om het te leren. Zeker voor de Metal Hurlant strips. Nu ben ik niet helemaal op de hoogte wat er in het Nederlands uit is gekomen. Dus als je het niet vindt, stuur mij een bericht. Ik kan meehelpen zoeken. Maar het is
en vertalen.
Ja, het is ook een mooie manier om het Frans te leren, hè.
Nu, dus we zitten hier nu in het science fiction gedeelte.
Ja, dus het blad begon eigenlijk als science fiction. Nu, na een tijd kwam er dan ook rock bij, want je moet weten, het was Jean-Pierre Dionnet was een beetje de chef, samen met Philippe Manoeuvre. En Philippe Manoeuvre was een grote rockmaniac. En uiteindelijk komt daar rock bij, daar komt ook een nieuwe golf van Clara Lijn bij, Frank Margerijn, Serge Clair, Yves Chaland, Denis Cyr. Dat zijn allemaal van die mensen die eigenlijk in de traditie van... Zelfs Joost Zwarte doet een cover. Die in de traditie van Kuifje en Spirou tekent. Maar daar dan nog toch een subversief kantje... Allez, je wordt eigenlijk gelokt in zo'n onschuldige stijl. Maar zoals je Joost Zwarte wel weet, het is niet wat het lijkt. Het is wel wat subversiever.
Dus we stappen de wereld van rock'n'roll in met dat soort namen. Dat betekent ook ruimte voor andere soorten tekenaars. Want ja, science fiction is dan toch een beetje te hoe moet ik het zeggen, te nauw als onderwerp dan, waardoor dat ze de rock'n'roll er hebben bijgenomen.
Er blijven grote klassiekers van de science fiction in gepubliceerd, zoals Les Naufragés du Temps, de schipbraak.
De schipbreuk der stervelingen of zo.
Van Paul Gillon en Forest, ja. Jean-Claude Forest. Het blijft een blad vol met science fiction, maar er komt inderdaad heel wat diversifiering bij. Frank Margerijn. Die heeft uiteindelijk zo een beetje de Marcinelle-schoolstijl. En het gaat over een beetje van die rock. Mensen.
Ja, met een vetkuif. We zien de vetkuif duidelijk komen.
Ja, maar dus het wordt een heel divers blad. Dionnet en Manoeuvre gaan zich ook meer bezighouden met een tv-carrière dan met het blad. Dus de singulaire visie verdwijnt wel een beetje na een tijd.
Ja, maar we zien ook bij het 50ste zien we wel dat Dionnet nog wel de cover siert van Metal Hurlant van het blad zelf.
Hij was daar ook door verrast. Dus ik heb daar ik heb een biografie over gelezen. Hij was ook verrast. Maar inderdaad, hij blijft baas tot 85, denk ik. Daarna... Maar het blad blijft interessant natuurlijk. Het blijft vol met grote tekenaars. Ook omdat het een legacy had waar dat veel mensen ook wouden bijkomen.
Oké, dan gaan we eens even zien welke...
Er is zelfs dat een film gemaakt. Maar ja, dat is ook omdat... In Amerika hebben ze dat succes geroken op een of andere manier. En zijn ze bij National Lampoon hebben ze een Amerikaans metal law uitgebracht genaamd heavy metal. Nu, dit was geen passieproject, dit was al veel commerciëler gestructureerd. En er werden heel veel Franse mensen hebben eigenlijk zo naam en faam in Amerika kunnen verwerven. Maar het werd gemengd met eigenlijk heel veel Amerikaanse artiesten van eigen bodem. Maar het is ook een heel interessant blad met ook Van Baudet en Richard Corbin deed ook voor Metal Hurlant. Maar ja, het is met meer Amerikaanse mensen. En er is dus ook een film uitgebracht in 1980, waar hier een heel mooie grote poster van ophangt, die ik ook wel zou willen hebben. Ook met een supergoeie soundtrack. Niet allemaal heavy metal, maar...
Zeker. Maar wel Black Sabbath zie ik, Stevie Nicks zie ik ook, Sammy Hagar. Ja, dat zijn wel Nazareth.
Ja, ja, het is tof. Nee, echt een toffe film, echt. Ik heb hem nu op 4K en het is zeker de moeite om eens te kijken. Misschien een goede instapper voor te weten wat het eigenlijk is. De Metal Law science fiction in animatie dan, hè.
Maar ik wil dan wel heel even, want we zetten nu wel een grote stap. Dus de heavy metal wordt het in Amerika. Het is de bedoeling eigenlijk, wat dat de afspraak was van... er moet minstens 80% of 90% Franstalig zijn. En die Amerikanen, ja, die lappen dat aan hun laars.
Ja, die lappen dat aan hun laars. Maar het is een ander blad. Het is iets totaal anders. Het is wel interessant dat ze dus vandaag een Amerikaanse Metal Hurlant uitbrengen. Dus naar aanleiding van de nieuwe generatie, jullie weten dat ook misschien, er is een nieuwe Metal Hurlant sinds 2021 in Frankrijk, zijn ze daar in Amerika ook weer mee begonnen, maar dan onder de naam ook Metal Hurlant. Dus ze hebben het wel door dat het een ander blad was, ja, dan hun heavy metal. Heavy metal was ook meer gericht op tits en ijs, op de vulgaire Amerikaanse manier. Terwijl dat, ja, natuurlijk was er ook heel veel naakt in de Metal Hurlant, maar dat was meer vanuit de Franse vrijheidsattitude, je weet wel, zoals in de films. Dus dat is ook een ander soort vulgariteit.
Maar ze maken dan die film, dat is een animatiefilm, maar die heeft er wel voor gezorgd dat op een of andere manier die populariteit dan toch weer heel even gestegen is van Metal Hurlant, van de Franse versie, zoals dat ik het begrepen heb.
Niet door de film, hè?
Ik dacht van wel, ja.
Door de film?
Ja.
Dat weet ik niet.
Ik ben heel blij dat ik kan zeggen dat ik Bob Fish de mond heb gesnoerd. De grote naam. Als ik het hier zo'n beetje zie, mooie cover. Hij probeert mij een beetje in de war te brengen, maar...
gebaseerd op EC Comics.
De film die zowel kitscherig als krachtig was, ik lees even voor, verkende geweld en seksualiteit aan de hand van zeer experimentele animatie. Hij is typisch voor zijn tijd en biedt een duik in de zeden en science fiction van de jaren 80. Mij lijkt dat zoiets oké. Dat ik het hier niet heb gelezen, maar dat ik het ergens anders heb gelezen. Maar ik dacht het. Maar het is, ik dacht dat ik ergens gelezen had dat die film, dat toch wel nog een beetje de populariteit van het blad toch nog terug een beetje naar omhoog kreeg.
Ja, van heavy metal, hè, ja, natuurlijk.
Maar goed, die animatie is gedaan. Daar wou je nog iets over zeggen, of niet?
Dat is echt wel de moeite, want dat is Dan O'Bannon, bekend van Alien. Die werkt eraan mee. Je hebt een stuk door Richard Corben. En zelfs Bernie Wrightson, ook een grote naam. Dus ja, veel Amerikanen. Maar... En het is geproduceerd door Ivan Reitman, ook wel belangrijk. Maar ja, dat is National Lampoon. Hè.
Dus... Het is National Lampoon. Alsof dat iedereen nu weet waarover dat je het hebt. Meneer Fish, leg eens uit. Dat is National Lampoon. Wat betekent dat? Dat is National Lampoon, hè?
Animal House en al die films. Je kent bijvoorbeeld Vacation. En al die films met Alice Stripes. En al die films met... Noemt hem daar weer? Oh, dat is stom dat ik er nu niet op kan komen.
Hij komt er niet op. Het is de tweede keer dat ik hem toch al heel even van zijn melk kan brengen. Maar hetgeen dat ik heel mooi vind, hè, Bob, is... Je ziet een bepaalde passie wel voor Metal Hurlant. En ik vermoed dat we dit wel aan onze luisteraars zo een beetje overbrengen. Maar goed, we moeten verder met die geschiedenis. Want hoe gaat het dan verder? We zitten na de film. Wat gebeurt er dan?
Het blad blijft eigenlijk... tot 1987 gaande. Maar het is wel vanaf nummer 100 dat ze meer en meer moeten zo van die schaars geklede vrouwen op de voorkant zetten om eigenlijk de potentiële lezers te lokken.
We staan voor de cover, want die cover is hier dan uiteraard om wel te zien.
Het is ook wel een mooie cover van Flock hier ook.
Ja, absoluut, absoluut. Maar we gingen over het nummer 100 praten. En hup, en hij is weg. Echt waar. Dus Bob, waar ben je? Ik probeer jou nu... Ja, Bob is terug. Hij was even weg. We staan hier dus voor de 100. Vanaf dit nummer is
nee,
al eerder.
Ik, het viel mij gewoon op dat je dan wel vaker een schaars geklede vrouw op de voorkant hebt, gewoon voor de verkoopcijfers een beetje op te krikken, omdat er toch wel minder van verkocht werd.
Maar dat is een beetje het begin van het einde dan.
Ja, het begin van het einde, ja, inderdaad. En heel mooi, kom eens even mee. Ja. in een van de laatste nummers, of is het het laatste nummer? Dat kan wel het laatste nummer zijn. Daar heb je een heel mooie strip van de jonge Albert. Hè? Je weet wel, mijn beste vriend.
Hij bedoelt dus Yves Chalant.
Ja, een stripfiguur van Yves Chalant. Een heel mooie strip heeft over hoe dat met Alain misschien gedaan is, maar niet voor elke planeet. Dat hij blijft.
Ja, want in Jupiter of zoiets kan hem nog, gaan ze hem over 254 jaar toch ook nog eens kunnen lezen. Alleen zelfs het eerste nummer dan.
Het is zoals een ster die blijft stralen en zijn invloed blijft uitstralen over alles science fiction van vandaag. En dat is wel waar, vind ik. Als je op de expo rondloopt, dan begin je wel te snappen hoe dat de science fiction sinds eigenlijk de jaren 80 en eind jaren 70 geëvolueerd is, dat toch wel een serieuze voetdruk van Metalran bij zit. Daar kunnen we niet onderuit. En ik vind ook heel mooi hoe dat eigenlijk de nieuwe generatie zeker niet... Ja, wel moet onderdoen, want het was een gigantisch indrukwekkende epoch in de jaren 70. Maar dat de nieuwe generatie aan Metalran ook zeker heel interessant is om te blijven volgen.
Oké, en die nieuwe...
Ze doen eigenlijk een nummer met nieuwe verhalen en een nummer met oude verhalen. Zo afwisselend. En ze hebben dan ook zo van die buitenreeks uitgaves over bijvoorbeeld Annana is eigenlijk de vrouwelijke Metal Roland. Als je op de expo rondloopt, zie je ook dat er een heel stuk over Chantal Montellier, een van mijn favoriete tekenaars uit de Metal Roland periode, ook een mooie... wat mooie werken staan uitgestald. Net zoals Nicole Clavelou, echt fantastisch. Clavelou is echt... We gaan daar eens naartoe, hè. Kom.
Maar voor alle duidelijkheid, we zitten hier nu in de Metal Hurlans van de jaren 2020 dan.
Ja, dus die zijn allemaal 2021 tot nu. Hè. Dus die lopen echt tot vandaag. De nieuwe, de laatste cover is zo'n beetje Chalant-esque, vind ik zelfs. Ze hebben daar een heel mooi cover van gemaakt.
Maar dus tot 1987 ongeveer blijven bestaan. Dan zijn ze gestopt en nu zijn ze terug opnieuw begonnen.
Ja, er was even, in de jaren 0 was er ook even terug een revival, maar die was heel kort. En ja, nu zijn ze opnieuw begonnen. Hè. Dus Metalran is alive and kicking.
Oké, en vandaar dus al die nieuwe tekenaars. Voor degenen die niet meteen komen volgen, we gaan nu... Hij sleurt me ergens heen.
De nieuwe tekenaars...
Nicole Clavelou, dat is degene die jij wou tonen. Dus we staan nu voor originele pagina's van Nicole Clavelou. Vertel op.
Ja, mijn favoriete werk van Nicole Clavelou is La Main Verte, de Groene Hand. Omdat er echt, ja, het is een beetje surrealistisch, wat ik altijd leuk vind in strips. Omdat in strips is alles mogelijk, sky is the limit. En het is fantastisch getekend, mooi ingekleurd. En ook de originele werken, dus het zwart-wit. In het zwart-wit is het ook fantastisch, het is een beetje ook in dezelfde rayon als Schuiten, Claude Renard, Andreas...
Ja, heel veel artseerwerk, heel veel werken met donkerte. Het is absoluut geen klare lijn. Nee. Nee, maar het is wel fantastisch werk. Een slotvraag, meneer Fisch. Ik blijf dat een beetje een rare naam vinden, maar ik noem u graag zo.
Bob voor de vrienden.
Bob voor de vrienden. Oh, we zijn dus ondertussen al vrienden. Maar is het een mooie tentoonstelling? Is het voor een fan van Metal Hurlant al de moeite om te komen kijken?
Er is misschien te weinig Chalant, te weinig Bob Fisch, maar ik vind het een fantastische tentoonstelling. Het kan niet genoeg tentoongesteld worden. Er is natuurlijk niet genoeg plaats voor al het geniaal wat in dat blad stond en staat. Daar is niet genoeg plaats voor. Maar wat ze ermee hebben gedaan, vind ik fantastisch. Ook leuk dat ze al die covers tonen, omdat soms is het ook leuk om gewoon naar de covers te staren. Maar ja, die verhalen... De verhalen in Metalland zijn ook mooi. En, ik zou zeker komen. En zelfs als je het niet kent, is dit ultieme instap om je te laten prikkelen en misschien een vaste abonnee te worden van Metalland.
Kijk, dat vind ik een heel mooi einde. Mocht je toch nog zin hebben om alle Metalhurlans te lezen, je bent altijd welkom ten huize, Bob Fisch. Hij heeft ze allemaal. Maar goed, Bob, voor de vrienden, dank wel voor dit gesprek.
Graag gedaan. Het was een plezier voor mij, Kurt.
Voor mij ook. Doei, doei. Ja, dus Robin, ik sta hier nog altijd in die tentoonstelling. En je gaat het niet geloven, maar Metalhurlans is een Frans blad. Maar ik kom hier gewoon, zo'n beetje alsof ik in Antwerpen rondloop, eigenlijk een beetje gewoon twee Nederlanders tegen. Landgenoten, Robin. En het is Jorg de Vos en Pim Bos. Eerst al eens een keer gewoon vragen, wat doen jullie hier?
Wij zijn hier ter gelegenheid van de opening van de Metalhurlans 50 jaar... tentoonstelling.
Ja. En daar hebben jullie ook iets mee te maken, want Jorg de Vos, wij kennen jou vooral van Storm. We moeten het zeggen zoals dat is. Maar je hebt ondertussen al 1000 andere dingen gedaan en Metalhurlans speelt daar een grote rol in.
Ja, inderdaad. Dat zal rond 2019 geweest zijn.
Ja.
2019, 2020. Pim... Hij had twee albums bij, of heeft twee albums Tremen bij Dargo gepubliceerd. En kwam volgens mij via zijn werk van Tremen kwam hij bij Metalhurlans terecht, toch? Je werd uitgenodigd voor uitgenodigd om een kort verhaal te gaan maken. Maar tijdsdruk.
Kort verhaal en de cover hadden ze mij om gevraagd. En ik. Ik was volgens mij niet echt gemotiveerd op dat moment.
Of ik heel... Je was niet gemotiveerd voor Metalhurlans.
Ja, ik was wel gemotiveerd, maar ik was heel druk op het moment. Dus ik zei, nou, die cover, die doe ik wel. Verhaaltje, ik weet niet meer wat het was. Ik had er op dat moment geen tijd voor. Of, ik weet het niet meer precies. Maar ik zei, ik ken iemand die jullie moeten hebben. En zo had ik Jorg aangedragen.
En dus je hebt dan een cover gemaakt voor Metalhurlans?
Nou, het ging niet om de cover, maar om het kort verhaal wat Pim samen met Mark Caro, de cultfilmmaker, had geschreven. Dat lag eigenlijk gewoon op de plank. En ik was in die tijd eigenlijk best wel aan het experimenteren met het tekenen van science fiction, de rode pagina's. Dus ik had een setje A4, vrij snel getekende A4 pagina's liggen van een astronaut die door een desolaat landschap reist en dan bij zijn noodlot aankomt. De beste pagina's daarvan heeft Pim toen aan Jerry Frissen, de hoofdredacteur van Metalhurlans, laten zien.
Ja, Jorg en ik, wij zijn al best wel lang bevriend en hebben eigenlijk bijna dagelijks contact via de app over ons tekenwerk. Dus ik kende, je noemde net Storm, maar ik ken Jorg zijn privéwerk ook, zijn science fiction werk. Dus ik zei al heel lang, ja, jij hoort bij die Frans thuis. Dus toen Metalhurlans aankwam, ik zei, nou, ik doe die cover, maar ik ken een veel betere tekenaar. Voor dit verhaaltje. Dus ik zeg het zoals ik het vind. Dus ik had een cover gedaan en Jorg staat in dat verhaal met het verhaal Exolove.
En dat is de start van jullie avontuur, of van jouw avontuur dan, Jorg, bij Metalhurlans.
Ja, de start is een...
Van jou ook.
Ja.
Wij begonnen samen.
Jullie zijn samen begonnen.
In hetzelfde nummer, in nummer 3. Met mijn cover en Jorg zijn verhaal staat erin. Ja.
Oké, en daarom dus staan jullie hier nu vandaag in de grote expo over Metalhurlans.
Inderdaad, en het bijzondere daarvan is dat we dus vrienden zijn. Altijd aan het levelen en aan het dubben en aan het discussiëren zijn over schetsen, tekeningen, pagina layouts, verhaallijnen, alles wat maar eigenlijk met stripkunst te maken heeft. En zodoende gaandeweg, dankzij dat Pim mij aangekaart heeft bij Jerry Frissen, zijn we zijn we samen Metal Hurlant ingerold. En staan we hier nu samen in een expositie die ze weerga niet kent.
Leg mij eens een keer uit, want ik vind het wel fantastisch. Jullie zijn hier aangekomen en ik zag alleen maar blinkende ogen. En zeg, heb je die gezien? Zeg, er hangt daar nog een origineel van dat en zo. Dus het doet ook wel iets met jullie. Wat betekent Metal Hurlant voor jullie zelf?
Nou, het typische van het geval wil dat Metal Hurlant mij 3 jaar geleden niks deed. Andersom gezegd, Exterminator 17, geschreven door Dionne en getekend door Bilal. Een van onze favoriete stripboeken. Die pronken allebei in onze kast. Ik verzamel sinds mijn 15e alles wat Möbius ooit gemaakt heeft. Elk streepje wat gepubliceerd is, dat probeer ik te krijgen. Giger hier aan de andere kant van deze wand. Wat een impact die kunstenaar had toen ik 15 was en het voor het eerst onder ogen kreeg. Dus in Nederland werd Metal Hurlant, denk ik, niet vertaald uitgegeven in mijn jonge jaren. Dus ik ken alleen de snippers, de albums van Möbius en zijn Blueberry werk.
We kennen Metal Hurlant eigenlijk vooral van naam uit de artikelen.
Alleen van naam.
Ja, en waarin alle grote artiesten samenkwamen.
Ja. Dus we kenden de artiesten al. Ja. En hoe hun werk tot onze verbeelding sprak. Het blad zelf had ik nog nooit ingezien.
Dat is wel straf, want uiteindelijk zijn jullie dan terechtgekomen in een soort van legendarisch blad.
Ja, zo is het.
Het besef kwam langzaam.
Ja, het besef kwam heel langzaam. En nu hangen jullie hier. En we staan nu voor de muur van Jorg de Vos. Wat zien we juist? Waar zien we op?
Het begon met het verhaal Exolove. Wat ik voor Metal Hurlant heb getekend. Wat Pim en Mark Caro geschreven hebben. Maar daar hangt dan hier niks van. Maar toen ik die strip af had. Toen leefde bij de redactie van Metal Hurlant om een Engelstalige editie te gaan maken. De US edition, zoals ze dat zeggen. En daar heb ik het Obe Metalliek verhaaltje voor getekend. Wat geschreven werd door een van de redacteuren die in L.A. op kantoor zitten. Ja. Wat is zijn naam?
Jerry Friese, toch?
Nee, niet Jerry, nee. Maar uiteindelijk...
Roy Thomas?
Nee. Nee, nee.
Het lijkt op een quiz nu.
Misschien staat het erbij, ik weet het.
Zullen we wat dichter gaan? We zullen even wat dichter gaan. Thomas Jake.
Oh, Jake Thomas. Ja, ja. Jake Thomas.
Iets met Thomas.
Jake Thomas, inderdaad, ja. Ja. Jerry die was erg te spreken over dat verhaal. En die heeft het, omdat de US edition doorschoof, heeft hij hem in de Franse editie nummer 7 gepubliceerd.
Het was ook een beetje een hommageverhaaltje. Ook.
Het is absoluut een hommageverhaal aan de gloriedagen van Metal Hurlant. Dus dat is ook de reden waarom Jerry deze selectie ook heeft gemaakt. Hier aan deze kant.
Ja, we volgen. Ja.
In de jaren 70 begon Möbius met het tekenen van een logootje voor Metal Hurlant. Of voor Les Humanoir Associés. Dat was een klein standbeeldje met hun vier karakters links en rechts ervan. Gewoon een klein staand beeldje. Ja. Jake Thomas die heeft dat als een soort van episch standbeeld in het verhaal verwerkt. Dus dit is een heel eerbetoon aan de oude dagen van Metal Hurlant.
Het is wel fantastisch gedaan. Dus, en dan hangen jullie hier. En Pim, jij hangt hier ook met een grote muur. Daar wandelen we nu even naartoe. Want jij hebt iets met lieflijke konijntjes.
Ja.
Die een hele muur vol hangen. Maar die lieflijke konijntjes, die blijven lieflijk. Maar jij doet er een beetje gruwelijke zaken mee. Vind ik dan.
Ja, ze komen één voor één aan hun eind. En ze eindigen hoe ze begonnen zijn aan de etenstafel. Ja, op exact dezelfde manier.
En is dit nu zo'n opdracht dat je speciaal hebt gemaakt voor Metal Hurlant?
Nee, ik had deze eigenlijk voor mezelf gemaakt. Ik vond het idee wel grappig. Volgens mij kwam mijn vader met het idee om iets met een jager te doen. Hij jaagt zelf, dus, maar ik heb er iets met konijntjes van gemaakt. En ja, de jager speelt de oorzaak van alle ellende. En ik had deze aan Jerry, de hoofdredacteur, voorgelegd. En die, want ik wist niet goed wat ik ermee mee moest doen. Te kort om er een boekje van te maken. En ja, op een gegeven moment was ik er ook wel klaar mee. Maar die vond hem leuk voor het nummer met het thema monsters.
Ja, het is echt wel.
Ja, dit is ook het eerste verhaaltje waarin ik weer traditioneel met potlood ben gaan tekenen op papier. Ik heb wel de kleuren digitaal gewaterverfd. Maar voorheen, mijn twee tremen boeken waren volledig digitaal. En mijn eerste Metal Huurland verhaaltje ook. Dus ik ben wel overgestapt op, weer terug op potlood. Daar heb ik wat meer plezier en vrijheid in.
Ja, en dan zeg jij tegen mij, ik had nog wat papiertjes liggen met wat tekeningen op. En nu hangt dat hier omhoog.
Nou, ik werd ook gevraagd. Ik ken Jorgse originelen. Dat is allemaal full color en geschilderd. Maar ja, ik teken dan ik teken op gewoon A4'tjes printpapier met potlood. Dus ik dacht, ja, en dat slingert dan op mijn tafel. Ik dacht, ja, hoe heette Gilles Franciscano? Toen die vroeg of hij nog wat van mijn werk mocht gebruiken voor de expo. Ik zei, ja, het mag. Ik weet niet of het er mooi uitziet. Maar ik vind het een mooie uitkomen, zo ingelijst tegen de wand. Ja, al zeg ik het zelf.
En heb jij nog meer werk dan gedaan voor Metallurlang?
Nog een paar andere verhaaltjes. Er hangen hier twee. Hier is een verhaaltje Strand. Dat heb ik op scenario van de Nederlandse striptekenaar en schrijver Simeon van der Ende gemaakt. Die heeft, ik maak even reclame voor hem.
Ja,
hij heeft het verhaal Bark Saga gemaakt. Volgens mij kan je op zijn Instagram volgen. En is in Frankrijk gedrukt. Maar ik heb met hem ook regelmatig contact. Hij had een verhaaltje voor mij dus geschreven. Ik heb het getekend. Ja, dit is een beetje surrealistisch, nachtmerrie-achtig. Maar toch een beetje herkenbaar, denk ik.
En, wat dat jij doet, is, want dus bij u, Jorg, is het het fantastische dat meespeelt. Hè? Je hebt van die grote monsters dat erbij komen en zo. Dan gaat er veel meer science fiction. Terwijl bij jou is het meer het gewone, waar dat je een heel rare, vieze wending aan geeft.
Ja, ik merkte ook met... ik begon met tremen en... Ja, ik denk de meeste serieuze verhalen in science fiction heb ik vaak het idee, die zijn al verteld. En dat vind ik heel lastig om op. En ik vind het makkelijker om iets komisch te maken en dan een SF-twist aan te geven. Dat tekent voor mij makkelijker. Dan komt het bij mij makkelijker uit dan wanneer ik iets een heel stoer, serieus of dramatisch verhaal ga maken. Dat op de een of andere manier, ik lees het graag, maar mij lukt het. Ja, niet echt om het te maken. Ik voel me meer thuis in de humor. Dat teken ik ook. De zwarte humor, moet ik zeggen. Ja.
De absurdistische humor, zegt Jorg.
Absurdisme ook zeker. Dan heb ik het veel meer naar mijn zin. In die zin is science fiction vooral visueel van invloed op me. Maar ik denk ook zeker qua verhalen, meer in de absurdistische hoek... eerder aan dingen denken die niet zo snel in je opkomen. Hè. Jiske Vet, In de Gloria, kennen jullie misschien waarschijnlijk wel. Ja. Of Hans Steeuwen, Mannen van de Radio, Herman Brusselmans. Rare dingen. Ja.
Rare dingen op papier, maar ik hoor wel dat je zegt van die science fiction, hè, dat speelt ergens wel een rol in heel die Metallurlan. Ja, dan kijk ik weer even naar u, Jorg. Wat betekent science fiction voor jou dan?
Ik benader science fiction heel abstract. Ja. Dus ik hou heel erg van het schilderen en tekenen van structuren. En de diepte indrukt. Dat je er dan eigenlijk een universum, een landschap van maakt. Mm-hmm. Dus om de gelegenheid te hebben om je voortdurend met vrije vorm bezig te houden. Dat is wat ik heel prettig vind. Ja. Dus het is een hele ontspannen activiteit. Totdat de anatomische kwestie de hoek om komt en het ingewikkelder wordt.
Ja, er is altijd wel iets. Laatste vraag voor jullie beiden. Jullie hebben allebei helden hier omhoog hangen. Dat werd mij meteen duidelijk. Jij kroop bijna in de originele pagina van Möbius. Hè. Daar heb je het er juist ook nog even over gehad. Ja. Als de bezoeker hier langskomt op die tentoonstelling, wat moeten ze dan juist zien op die originele pagina van Möbius?
Ja, inderdaad, datgene wat we daarnet min of meer bespraken. De minimalistische opzet. De Möbius lijkt bijna geen schetsfase nodig te hebben. Misschien tekende hij met de HB-potlood of harder, weet je wel, een heel licht lijntje. Makkelijk te gummen. Maar je ziet niet zoveel werking onder die vlijmscherpe, strakke inktlijnen. Dus hij zette wat grofweg basis op. En vervolgens pakte hij zijn teken inktpen en inkt om te gaan inkten. Daardoor begrijp ik beter dat uit een interview of iets wat ik ooit gelezen heb, dat hij inderdaad overdag Blueberry tekende en 's avonds nog even een halve pagina onder zijn Möbius naam. Dat maken die zwart-wit pagina's erg indrukwekkend om te zien.
Ja, het is inderdaad indrukwekkend. Zelfde vraag naar u toe, Bim. Ja. Waar zit uw favoriet dan weer juist?
Ja, er hangen er zoveel hier. Ook heel veel nieuwe tekenaars die ik erg mooi vind. En ik denk dat het voor de bezoekers heel erg interessant is. Bij het blad, toen het begon, hoe die invloed tot vandaag de dag voelbaar is en zichtbaar. Hoe het zich verder ontwikkelt, ook in andere artiesten en ook andere industrieën als de game- en de filmindustrie beïnvloed heeft. Dus ik kan nog geen favorieten uitzoeken. Ik vind de tentoonstelling in zijn geheel erg mooi.
De tentoonstelling zelf is dus favoriet. Ja. Goed, dan ga ik jullie bedanken. Dank u wel, Pim Bos. Dank u wel, Jorg de Vos. Jorg de Vos is ondertussen al met een vreemde man aan het knuffelen. Dat is niet waar, het was geen vreemde man. Maar ik dank jullie hartelijk. En ik kan alleen maar zeggen, ja, kom het bezoeken. En Robin, terug naar de studio, zou ik zeggen.
Ja, dat waren de avonturen van Kurt Morrisens in het Stripmuseum in Brussel. Bij deze prachtige expositie. Kurt, je bent weer even aan de lijn. Ja. Of nog steeds aan de lijn.
Ja.
Ja, dankjewel. Je doet het echt met verve, hoor, die rol van verslaggever.
Dankjewel. Dankjewel, Robbie. Dankjewel.
En misschien moeten we dan ook nog, want dit is natuurlijk altijd het moment dat jij een mooie, gloedvolle aankondiging hebt voor onze eigen man van de Comiclopedia. Dus ik dacht, ja, misschien moet je dat dan nu ook maar gewoon zo doen.
Ah, wel, ik ga dat gewoon doen, spontaan, zoals je mij kent.
Oké, okay, nou kom
maar op. Ben je klaar voor,
Ik ben er helemaal klaar. Ik ga er even zitten, wacht even hoor.
Oké, ga maar zitten, rustig. Oké, maar nu, na al dat metaal in deze uitzending, kondigen we de zachtere kant van het Stripjournaal aan. Want, lieve luisteraars, houd je weer vast dan die stripboekenkast. Hier is onze zogenoemde metalen geschiedeniskast. Bas, schudden we.
Applausje erbij. Take it away, Bas.
Beste luisteraar, vandaag spreek ik tot jullie in totale eenzaamheid. Want ik sta niet in verbinding met Robin of Kurt. Dus ik ga maar een beetje doorratelen en wel over John Bakker. En John Bakker was misschien wel de markantste stripmaker die Nederland ooit gekend heeft. Niet alleen omdat je zijn voornaam schreef met dubbel N, maar ook door de vele verhalen die er over hem de ronde deden. Zo was John Bakker naast striptekenaar ook muzikant. In de jaren 60 speelde hij in diverse bandjes met toekomstige leden van Q65 en Shocking Blue. Hij noemde zichzelf de eerste beatnik van Den Haag. Kun je heel veel over vertellen, gaan we niet doen, want het is niet aan de orde vandaag. John Bakker was ook een beetje een boefje. Hij, in 1971 werd een van de eerste striptentoonstellingen van Nederland gehouden. En John Bakker heeft daar een hele stapel origineel tekenwerk gestolen. Niet alleen van hemzelf, maar ook van collega's als Martin Lodewijk. Met het idee om dus het verzekeringsgeld op te strijken. En later blijkt dat hij die originele tekeningen ook nog eens in de fik heeft gestoken. Maar daar wil ik het ook niet over hebben vandaag. Je zou ook hele verhalen kunnen houden over zijn bijzondere manier van werken. Wanneer het warm was, bond hij bijvoorbeeld maandverband om zijn hoofd, om zo te voorkomen dat er zweetdruppels op zijn tekenwerk kwamen. En wanneer er dan werd aangebeld, deed hij ook in die hoedanigheid de deur open. Maar dat wil ik het eigenlijk, dat is ook niet het gesprek van de dag. Net zo min als het feit dat hij hoogstwaarschijnlijk de tekenaar achter de beruchte Suske en Wiske parodie De Keizerkraker uit de jaren 80 is. En we gaan het ook niet hebben over zijn superheldenparodie Bloke. Nee, wat vandaag ter discussie staat is Dan Teal. De strip Dan Teal, die in 1970-1971 in het weekblad Pep stond. En er is één verhaal van verschenen, het heet Het Maanvirus. En Dan Teal was een beetje een rare strip. Het was een soort eigentijdse science fiction fantasy bewerking van La Divina Commedia van Dante. Over de tocht via het vage vurende hel naar de hemel. Dat zat vol met allerlei eigentijdse politieke verwijzingen, maatschappijkritische verwijzingen, geschiedkundige verwijzingen. De peplezer kon er geen chocola van maken en het is dus ook echt maar bij één verhaal gebleven. Maar indirect is dit verhaal en dus ook John Bakker verbonden aan een van de bekendste humoristische liedjes uit de Nederlandse geschiedenis. En dat komt door één specifieke scène waarin Dan Teal door een duister moeras trekt en hij wordt achterna gezeten door bloeddorstige kikkers. Hij draagt een masker en om die kikkers af te leiden werpt hij het masker af. Die kikkers worden afgeleid en die springen op dat masker af en hij kan ontkomen. En terwijl de schrijver van het verhaal, Geo Staat, dit aan de tekenaar John Bakker dus vertelde, kreeg hij een idee. En ik wou eigenlijk de schrijver zelf maar even aan het woord laten.
Tijdens het gesprek met die tekenaar zei ik vergelijkenderwijs, zoals in Rusland mensen die in de trojka door wolven werden achtervolgd altijd wel wat kinderen bij zich hadden om die wolven op een afstand te houden. En toen ik naar huis liep, dacht ik, verrek, dat is eigenlijk een goed gegeven voor een lied.
Ja, en je zult hem ongetwijfeld herkend hebben. Deze Geostaat is niemand minder dan Heinz Poltzer, oftewel Dr. Anders P. En de strip Dan Teal lag dus eigenlijk ten grondslag aan het lied Dodenrit over de trojka. Robin, start er maar in.
Ja, dankjewel Bas. Ja, dat is natuurlijk niet mijn gewoonte om hele muziek te gaan draaien in Stripjournaal. Maar ja, weet je wat, ik vond het verhaal zo leuk. Zult het gewoon doen? Ik ga het gewoon doen. Hier is Dr. Anders P. met de dodenrit. En denk daarbij even aan het mooie verhaal van Bas van daarnet.
We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We rijden met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin. De donkere gedaanten zijn bijzonder vlug ter been. Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en kwaadaardig bovendien. Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotter valt.
Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt. Zo jagen wij maar voort als in een gruwelijke droom. Ajo, 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 al in die hoge klapperboom. Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in part belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruitenkiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pek. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Ja, je ziet er veel dit jaar. Overal zit paardenhaar. Steeds uit voorraad leverbaar. Zachtjes stort de samovar. Met een Slavisch handgebaar. Doe het zelf met naald en schaar. Is dat nu niet wonderbaar? Twee half om en één tartaar. Een liefdadigheidsbazaar. Hulde aan het gouden paar. Goeie hoe suffend staat gij daar. Moeder is de koffie klaar. Kijk, daar loopt een adelaar. Is hier ook een abattoir. Basgitaar en klapsigaar. Flink gebouwde weduwnaar. Leef onze goede tijd!
En natuurlijk met deze prachtige bijdrage van Bas besluiten we deze aflevering van Stripjournaal. Dankjewel voor het luisteren. Kurt, jij ook bedankt natuurlijk voor al jouw bijdrages.
Ja, ja, ja. Ik hang hier nog altijd in dat stripmuseum eigenlijk. Ik raak hier niet weg.
Nee, wil je er überhaupt al weg? Volgens mij vind jij prima zo.
Nee, eigenlijk. Het is een fantastische plek om te zijn, dus nee. Ik ben hier graag.
Jij zit daar volgend jaar nog, denk ik.
Maar ik ben hier wel graag, maar we hebben ook nog een soort van triestige mededeling te doen aan onze fans en talrijke luisteraars.
Ja, dat is wel waar, want we gaan er heel even tussenuit. We gaan even met een lange kerstvakantie. De kerst komt eraan, oud en nieuw. We gaan even lekker nieuwjaar vieren en dan zijn we ergens halverwege januari weer terug. Dus jullie zullen ons even, ik denk een maandje moeten missen. Maar wij kunnen even bijtanken dan.
Ja, dat is de bedoeling. Bier.
Precies. Heb je nog leuke plannen voor oud en nieuw, Kurt?
Ja, uiteraard. Hè. Dat is met de vrienden gaan wij uitgebreid vieren en het glas heffen op het mooie en nu al fantastische nieuwjaar 2026.
Nou, ik ga precies hetzelfde doen. Dan wens ik je alvast veel plezier, Kurt. En dan zien we elkaar in het nieuwe jaar weer. Dan gaan we gewoon weer lekker samen een podcast maken, want dat vind ik toch wel veel
bijzonder. Ja. Gewoon lekker naast elkaar terug. Vindt ook.
Zoals
gaan
het
gewoon doen.
Precies.
Oké,
ja, dit was Stripjournaal voor deze week. Dit was eigenlijk Stripjournaal voor 2025. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je Stripjournaal ondertussen missen, dan kun je natuurlijk terecht op Facebook, Instagram, YouTube. Kun je het allemaal terugvinden. Maar vertel het vooral aan al je vrienden. Daar worden wij nog het meest blij van. Hoe leuk deze podcast is. En dan zou ik zeggen, namens Stripjournaal alvast een heel fijn en gelukkig nieuwjaar. Fijne jaarwisseling en alle goeds en veel strips voor 2026.
Absoluut. Goed gezegd.
Ja, kijk, dat ik jou nou gewoon stil krijg, Kurt. Op de valreep in dit jaar.
Inderdaad, dat kan niet meer lukken. Mij stil krijgen, waarom zou het? Ik ben ondertussen wel ontvangt, maar niemand tegen het nu. Hè. In het stripmuseum.
Als ik je echt stil wil krijgen, dan kan ik gewoon een schijfje dicht zetten.
Ja, dat is eigenlijk het nadeel. Ja. Ja, de macht van de techniek. I don't like it.
Tot volgend jaar, Kurt.
Tot volgend jaar, Robin. Bye.
Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.